Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Veldheren is een productie van Corti Media en WPG Studios.
Corti Media.
In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne met twee generaals buiten dienst, Peter van en Mart de Kruijf. Zij hebben een duidelijke missie, aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gebeurt op het strijdtoneel. En normaal zeg ik dan, we gaan dieper in op één thema, maar er gebeurt momenteel zoveel dat we je langs alle gebeurtenissen van deze week gaan loodsen. Wat zijn de gevolgen van de vernietiging van de Kachovka-dam? Hoe staat het met het Oekraïnse offensief? En wat is er aan de hand in Belgorod? Je luistert naar Veldheren. Voor we beginnen wil ik je nog wijzen op Veldheren Extra, een wekelijkse extra aflevering waarin Peter en Mart meer luisteraarsvragen beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die afleveringen beluisteren via vriendvandeshow.nl/veldheren. We hebben al bijna 500 vrienden, komen elke week nog mensen bij. We hopen jou daar natuurlijk ook te verwelkomen en dan beantwoorden we ook jouw vragen in die extra aflevering dus. Deze reguliere afleveringen van Veldheren blijven gewoon gratis te beluisteren. Gaan we beginnen. Er gebeurt heel erg veel deze week. Mart, ik heb begrepen dat jij maandagavond tegen je vrouw zei, zet de wekker maar vroeg, want ik voel dat er wat gaat gebeuren.
Ja, ja. Niet van de dam, dat wist ik overigens niet.
Nee. Hoe werkt dat?
Nou ja, intuïtie.
Ja?
Toch een beetje, ja. Dus gestolde ervaring, zeggen ze wel eens. Maar je zag over de hele lijn zag je gevechten in de frontlijn. Bij Vuhledar, bij Svatovsk, bij Bakhmut, bij Zaporizhia. En dan weet je, wacht even, van die diepe operatie, die shaping operations, zoals Peter het vorige zei, zijn ze nu echt aan de frontlijn aan het vechten. En dat betekent dat het offensief gewoon begint. En dat weet je, als je dat begint, dan ben je ook kwetsbaar voor de media. Die beginnen gelijk jou te bellen.
Ja, hoe zag jouw dinsdag eruit?
Om 6:50 werd ik opgebeld door WNL. En die vroegen, bent u wakker? Ik zeg ja.
Ik gun jou dat soort momenten.
Ja, dat weet ik. Nu ben ik wakker en om 7:50 zat ik in de uitzending. Van boven zag ik keurig uit, maar van onder had ik nog mijn pyjama broek aan. Maar er is niemand opgevallen.
Ja, precies.
En dat duurde tot 's avonds laat, tot Jinek.
Ja.
En daartussendoor heb ik alles gehad van één vandaag, alle kranten. Dus ja, maar het is zo met zo'n piekdag, zie je dat hoe ook de mediawereld werkt. Want allemaal gaan ze op hetzelfde thema af. Allemaal willen ze de primeur hebben. Allemaal willen ze mensen voor de camera hebben. Dus een hele rare dagen zijn dat.
Ja, en het geeft natuurlijk ook wel weer aan. We hebben hier ook alles geconstateerd als er wat minder media-aandacht was voor de oorlog. Het is echt heel groot wat er is gebeurd, hè?
Ja, dat is zeker. Maar toch nog even voor de luisteraars aanvullend op wat Mart zei. Je ziet dat er van alles gebeurt, maar wel van beide kanten. Ja, ook de Russen voeren kleinere offensieve acties uit. Dus van beide kanten worden, nou, als je het spel de prikken noemt, dat zijn soms echt best wel grote acties. Dus van beide kanten wordt er een steekspel nu uitgevoerd. En de een doet het ter voorbereiding van zijn offensief. En de ander doet het om zoveel mogelijk de voorbereidingen voor dat offensief natuurlijk tegen te gaan. En er wordt, wat Mart al zegt, ook nadrukkelijk in de achtergebieden wordt er de ander aangegrepen. Om de voorwaarden zo goed mogelijk te stellen voor het offensief of die juist hem tegen te gaan. Dus het is heel hectisch eigenlijk. En in Nederland slaapt dan iedereen gewoon door. Maar daar gaat het er behoorlijk voor zijn toe.
Ja. Is het het verhaal van deze week, de Kachovka-dam vernietigd? Is het logisch en misschien wel terecht dat daar zoveel aandacht voor is? Hoe groot is dit?
Ja, ik vind het groot. Omdat het is wederom een oorlogsmisdaad gedaan wordt. Daar mag geen twijfel over zijn. Als je de teksten van de Conventie van Genève naar kijkt, dan mag je zo'n dam eigenlijk helemaal niet aanvallen.
Waarom mag dat niet? Kun je dat eens uitleggen?
Nou, omdat het disproportioneel veel civiele schade en slachtoffers geeft. Dus heeft men wijs geworden van de Tweede Wereldoorlog nog eens een keer goed nagekeken. Want toen vonden de Britten het fantastisch dat zij een paar Duitse dammen hebben uitgeschakeld. Daar is later toch wel eens een keer wat ander besef tegenaan gegooid. En toen heeft men gezegd, dit soort dingen moeten we eigenlijk niet meer doen. Daar veegt in ieder geval de dader hier zijn billen mee af, om het zo maar te zeggen. Dus in die zin is het heel erg groot. En leidt het tot heel veel impact voor het land Oekraïne, voor de bevolking, voor de ecologie, noem maar op. Het heeft een hele grote impact. Als je kijkt naar de impact voor het aanstaande offensief, dan is dat wat mij betreft vrij gering.
Ja, laten we even gaan, gewoon puur met de informatie die we nu hebben. Wat weten we precies?
Nou ja, in theorie heb je twee mogelijkheden, strikt in theorie. Het eerste is, het niveau van het water is consequent verhoogd de afgelopen dagen en weken. Dus er zijn mensen die zeggen, misschien is het dam daaronder bezweken. Dat zou theoretisch mogen zijn.
Maar verhoogd door de Russen?
Ja, verhoogd door de Russen. En hele mensen zeggen, ook al ga je die dam tot aan de bovenkant vullen, die dam heeft zo sterk, dat ga je niet lukken. Dus dat is erg onwaarschijnlijk, maar theoretisch zou het kunnen. Het tweede is dat het echt een bewuste actie is geweest. Want zo'n dam blaas je niet zomaar op. En je moet indenken dat je praat over 5-6 meter gewapend beton in de breedte van zo'n dam. Nou, voordat je daar doorheen komt met explosieven, dat is echt een voorbereide operatie. Dat doe je niet zomaar. En in principe doe je dat ook nog eens een keer op een plek waar je kans op succes hebt. Dat is onder de waterlijn tegen de kant van de dam waar het water tegenaan duwt. Dus aan de stuwmeerkant. Waarom? Een explosie zoekt altijd de grootste weerstand op. Dan is hij het meest effectief. Nou, probeer je in te denken wat daar dus gebeurt. He, in een ruimte, machineruimte, daar is de wand waarschijnlijk dunner, moet je dit allemaal gaan voorbereiden. En dan praat je over honderden, zo niet duizenden kilo springstof. We wisten dat het gebied was bemijnd, dat wisten we. De omgeving, vooral antitankmijn, om te zorgen dat Oekraïne daar niet kon aanvallen. Maar dit is echt van een andere categorie. Dus ja, dat heeft er alle schijn van dat technisch in ieder geval degene die dan beheerste. Dat heeft gedaan.
Ja. En de tweede, dat was Rusland natuurlijk.
Dat is Rusland. En het tweede is, wie heeft er militair gezien het meeste voordeel van? Nou, dat is ook Rusland. Want de linkeroever van de Dnipro, dat is zeg maar de oost- of de zuidkant, afhankelijk van hoe die loopt. Ja, die hebt nu eigenlijk ontzegd voor het Oekraïns leger om te gebruiken. En dat betekent dat Melitopol, een belangrijk kruispunt van wegen, wat zeg maar 200 kilometer naar het oosten ligt, kan eigenlijk niet meer vanaf de westen worden aangevallen, alleen vanaf het noorden. Dus je hebt een naderingsweg heb eigenlijk afgesloten. En het is ook raar dat we zo'n afweging maken, want wat Peter zegt, de humanitaire ramp is veel groter dan wat we hierover praten. Maar ik zie geen voordeel aan de Oekraïnse kant om dit te doen. Dus dat wijst echt wel op de Russen.
Ja, maar en die nadering vanuit het westen door de Oekraïners was al natuurlijk niet makkelijk. Want ze moesten die hele rivier dan wel over. Dus dat is echt een hele moeilijke operatie met zeer kwetsbaar materieel. Dus het was al een minder waarschijnlijke optie. En ja, er is nog iets bijzonders aan dit. Beide kanten hebben nu door die inundatie, hè, want dat is het woord wat dan gebruikt wordt, hè, het bewust terrein onder water stellen, hebben dus hun van deel in ieder geval hun stellingen moeten verlaten. En dan zou je kunnen zeggen van, als je het goed plant, dan zorg je dat jouw troepen weg zijn voordat het water komt. Maar er is duidelijk beeld van dat aan beide kanten de troepen toch wat overhaast vertrokken toen ze al met hun poten zo ongeveer in het water stonden. Dus het toch gedaan heeft, die heeft waarschijnlijk toch zijn planning niet helemaal in de hand gehad. En heeft in ieder geval zijn eigen troepen ook in de waarschuwing gesteld.
Precies, want ik hoor jullie, de kans dat Rusland hierachter zit, die is toch wel ongelooflijk groot. Het zuidelijke gedeelte, waar heel veel gebied onder water is gelopen, is natuurlijk in handen van de Russen. Hoe verklaar je dat? Dat dus een gebied is, wat ze notabene hebben veroverd in de afgelopen jaren eigenlijk. Dat nu onder water is, dat dan een risico wat je neemt? Neem ons mee in hoe jullie daarnaar kijken.
Nee, maar ze hebben daar dus ook heel veel verdedigingsvoorbereidingen gedaan. Ja. Ze hebben daar heel veel effort in gestoken om dat gebied ter verdediging in te richten. Ze hebben daar troepen neergezet. En die moesten dus nu, haast gespoed, zelfde goed, moesten die daar aan hun stutten trekken. Omdat dat water eraan kwam of omdat ze al in dat water stonden. Voor de Russen betekent het echt, wat Mart ook al aangaf, het is nu bijna onmogelijk om van die kant uit het offensief te starten. Dus ze hoeven daar geen grote troepenmacht neer te zetten. Ze kunnen hun reserves naar andere locaties verplaatsen, zodat ze die daar sneller kunnen inzetten. Dus dat heeft echt wel de voordelen. Er wordt ook gesproken over dat het een nadeel voor de Russen zou zijn dat dan nu meer stroom opwaarts de Dnipro makkelijker te overwinnen is voor de Oekraïners. Maar dat vind ik wel een heel betrekkelijk nadeel voor de Russen.
Ja, bovendien stroom opwaarts houden ze al heel veel bruggen in eigen handen. Het is al in het Oekraïns gebied. Dus dat vind ik een gezocht argument. Stel dat het allemaal waar is. Nogmaals, het is allemaal veronderstellingen.
Ja.
Maar dat duidt wel iets op hoe meedogenloos de Russen kunnen zijn als het gaat over operaties. En ook hoe ver ze willen gaan in een totale oorlog om te voorkomen dat het offensief vorm krijgt en ook vaart krijgt. Hè. Dus het zegt wel iets over de meedogenloosheid van de oorlog die we nu zien. Want het is niet alleen over burgerslachtoffers. Hè. Ook militairen zijn hier slachtoffer van. En het lijkt net alsof dat in de optelling van de consequenties nauwelijks een rol speelt. En dat is natuurlijk wel wat vreselijk pijnlijk.
We nemen nu de podcast op woensdagmiddag. Gisteren had de VN-veiligheidsraad een spoedzitting. Daar zijn geen conclusies getrokken over de toedracht van de doorbraak van de Nova-Kakhovka-dam. Wat zegt jullie dat nog niet blijkbaar gebeurt?
Nou ja, ik zie ook de uitingen van de Amerikanen dat zij nog niet helemaal zeker zijn over wie het nou gedaan heeft. En ja, ik snap dat je 100% zeker moet zijn voordat je er een uiting over doet. Ik zie wel dat veel leiders, Europese politieke leiders, maar ook de baas van de NAVO, die hebben al onmiddellijk naar de Russen gewezen. Er zal toch wel enig bewijs zijn, neem ik aan, dat de Russen hier achter zitten. En er is nog één punt wat nogal in de publiciteit is geweest. Dat is, hoe gaat het nou met die kerncentrale in Zaporizhia?
Ja, laten we
ook
dat
het water ook gebruikt zou moeten worden als koelwater.
Ja.
En dat is overigens veel meer stroomopwaarts.
Zaporizhia ligt noordelijker
Het ligt echt noordelijker, stroomopwaarts. Dus daar gaat het waterpeil enorm naar beneden toe. Maar er is toch wel nu door het internationale agentschap wat toezicht houdt, is gezegd dat er daar nog voldoende watervoorraad is. Ook in eigen voorraden die ze los van de rivier hebben. Dat voorlopig die koeling dus niet in gevaar komt. Want in het begin werd er onmiddellijk geroepen van, oh jee, nu ook Zaporizhia, die kerncentrale. Dus dat schijnt allemaal mee te vallen.
Kijk, de Amerikanen zeggen not conclusive yet, maar ze zeggen wel leaning to.
Oh ja.
En dat is eigenlijk dat je baseert op circumstantial evidence. Dus er zeg maar bewijs wat indirect ergens naar wijst. Want de directe bewijs moet natuurlijk daar ter plekke halen. Het interessante is met Zaporizhia, daar is in 1941 precies hetzelfde gebeurd. Het Russisch leger heeft toen de Duitsers in opmars waren, eind 1941 de dam bij Zaporizhia opgeblazen. Daar zijn nooit echte tellingen geweest van het aantal slachtoffers. Mijn schattingen zijn 100.000, zo niet meer. Dus vooral burgers die daar slachtoffer van worden, alleen maar om de Duitse opmars daar te stoppen. Dus het gebruik daarvan is niet nieuw. En wat Peter zei, de bommen op de Meunendam en de Ederzee eind 44 Duits ook een voorbeeld.
Wat noemen ze is er een ander goed voorbeeld, een goede vergelijking uit de geschiedenis waarin we dit eerder hebben gezien?
Nou, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Toen besloten de geallieerden om het Ruhrgebied, het industriële hart van Duitsland, om dat te raken. En dat haalde zowel zijn energie uit een aantal stuwdammen. De Ederzee, de Zorpenzee en de Meunenzee. En ze dachten, als nou eens die drie stuwdammen gaan aanvallen. Want dan hebben ze A, geen stroom meer. En B, door de vloedgolf die komt, schakelen we voor een groot deel de industrie uit. Interessant dus, met burgerslachtoffers werd dus niet of nauwelijks rekening gehouden. Daar ligt ook weer een link met het bombardement bij Dresden. Dat interesseerde op dat moment in die oorlog mensen minder. Nou, dat is zoals Peter zei. Dat is achteraf zijn we er anders over gaan denken. Zoals wel hilarisch is een fantastische film over de dambusters. Want je kunt een dam alleen maar vernietigen als de bom op precies het goede tijdstip de muur raakt. En van bovenaf gaat je dat nooit lukken, zeker niet met die nauwkeurigheid. Dus ze hadden een soort stuiterbal, een soort steen die over het water ging. En dan stuiterde en dan op een gegeven moment tegen de muur zou komen. En dan hopen ze dat die muur dan brak. En dat hadden ze uitgerekend met twee torentjes. Stonden op die dam. En als die richter, hoe die dat deed, weet ik niet. Want dan kijk je echt schild. Maar die twee torentjes tegelijkertijd in zijn vizier had, dan moest hij de bom loslaten. Nou, je kunt je indenken hoe dat daar is gegaan. Dus die één grote chaos geweest. En het is een wonder dat een aantal van die dammen echt zijn gebroken. Met enorme consequenties. Er zijn tienduizenden Duitsers, burgers, zijn daar gesneuveld. En het effect op de industrie was naderhand eigenlijk nihil.
En wij als Nederland zijn natuurlijk bekend met watermanagement. Hebben wij dit ook gedaan, gebruikt?
Ja.
Ja, Mart is de historicus.
Ja, oh, dan kijk ik weer naar Mart.
Dat is al een mooie verhaal. Ik zal een beetje de gechargeerde versie voeren. 1672 werden we aangevallen door de Britten, de Franse bisschop van Keulen en de bisschop van Münster. En dat zagen we allemaal aankomen. Alleen we dachten, ja jongens, het zal zwaar niet lopen. Dus we hadden al onze vestingen geïnspecteerd en die zagen er allemaal goed uit volgens de critici. Nou, zijn ook heel veel mensen zeggen, er klopt helemaal niks van. En inderdaad, de Fransen vallen ons aan en we worden overspoeld. En wij treden de vlucht naar achteraan en we konden nergens stand houden. De stad Doesburg, waar ik vandaan kom, die leverde binnen 3 minuten zijn sleutels in. Er werd niet gevochten als vestingstad en de Fransen stonden in Utrecht op weg naar het westen. Nou hebben de dames van Utrecht ons gered, want de genoegen van Utrecht waren zodanig dat het Franse leger daar een week bleef. Dus die ging zich te buiten aan liederlijke gedrag. En in die tijd was het natuurlijk dikke paniek. Hè? Het land, we kennen wel, redeloos, reddeloos en radeloos. Hè? De regering radeloos, het land reddeloos en volk redeloos. Toen een kapitein van de Genie zei, ja, maar wacht, als we nou eens wat sluizen opendraaien. Zo is het letterlijk gegaan. Als we wat sluizen gaan opendraaien. Want we hebben natuurlijk heel veel water zitten. Precies tussen Amsterdam, zeg maar. En tussen Gorinchem. Hè? Dus wat nou Gorinchem heet. Nou, oké, dat hebben we ook gedaan. Een paar sluizen opengedraaid. En verdomd, er komt 50, 60 centimeter water komt er op het land. En dat lijkt niks. Maar als je niet meer weet waar de weg loopt.
Moeilijk navigeren.
Dan is het 60 centimeter op de greppel. Maar daarnaast in de greppel is het 1,20 meter. Veel soldaten konden niet zwemmen. Navigeren was moeilijk. De paarden konden niks doen. Je kon de kanonnen niet meenemen. Dus het was, zoals wij dat noemen, echt een stop en hindernis. En we zijn dus gered eigenlijk door die waterlinie.
Ja.
De ironie is dat we die waterlinie een aura hebben gegeven wat niet klopte. Dus toen de Duitsers ons gingen aanvallen in de meidagen 40, dachten we weer, nou dan gaan we weer achter de waterlinie vechten. Er was geen waterlinie de facto. Dus het belang is overdreven, maar wij hebben wel uitgevonden.
Ja, toch nog een paar dingen die ik over die dam nog wel wil zeggen. Eén, ik denk dat het nog veel erger had kunnen zijn. Nu is de dam eigenlijk in eerste instantie beschadigd aan de bovenkant, waardoor het water min of meer geleidelijk heeft kunnen weglopen.
Ja, dus het is geen vloedgolf geweest.
We moeten er niet aan denken, als de dam op een lager punt meteen was gebroken, dan zouden we echt een vloedgolf hebben gehad. En twee, er is nu een heel gebied is dus onder water. Dat is niet te gebruiken. Ik hoorde ook sommige commentatoren zeggen, nou, binnen een week, 2 weken, dan kun je daar weer doorheen. Ja. Nou, daar denk ik echt anders over.
Het is sprake van een humanitaire en een ecologische ramp. Hè?
Ja, want de grond is dadelijk gewoon volledig verzadigd. Dus het gaat nog echt wel een tijd duren voordat je daar volgemechaniseerd weer kunt optreden.
Ik heb ook begrepen, als het bijvoorbeeld gaat om landbouw, dat kan gewoon jaren onbruikbaar zijn.
Ja, nee. Het is nu even aankijken. Als die grote vloedgolf was geweest, dan was er waarschijnlijk een hele laag grond gewoon weggedouwd. Nu zullen we kijken, want nu is het langzaam min of meer langzaam volgestroomd. Dus misschien is de vruchtbare aarde blijven liggen. Dat kun je eigenlijk pas constateren als al het water weg is.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een gebied plat bombarderen en het onder water laten lopen?
Ja, het is net zo misdadig. Zo simpel is het. Ja.
Ik weet niet of iedereen dat meteen zo ziet, maar dat is natuurlijk wel zo.
Ja, dat is wel zo. Ja. Dus ja, het is en blijft een ramp. En dit blijft gewoon een oorlogsmisdaad.
Wat de situatie nu is, is dat Rusland verantwoordelijk is voor de evacuatie van door de Rusland bezet Oekraïns gebied. Dat is de linkeroever van de Dnipro, als ik het goed zeg. Volgens Zelensky is dat mislukt. Hij wil hulp van internationale organisaties inroepen. Maar hoe werkt dat in een oorlog? Moet hij toestemming vragen aan Poetin? Dat lijkt me toch ook niet de bedoeling.
Dat gaat hem niet worden, denk ik.
Nee, toch?
Nee, maar de signalen die je nu ziet is dat de Oekraïners in ieder geval roepen dat aan hun kant de evacuatie redelijk al was gepland. Ze hadden er rekening mee gehouden en hebben het een beetje conform dat plan uitgevoerd. Er moet wel bij worden gezegd dat de Oekraïense kant van de rivier is minder zwaar getroffen dan de kant die door de Russen in handen is. Dus daar moest meer gebeuren. En men zegt dat het aan de Russische kant eigenlijk niet gepland was. En dat het daar vrij chaotisch is verlopen. En dan zal het waarschijnlijk er ook wel op neerkomen dat er meer slachtoffers zijn. En als je dan internationale hulp wil hebben, ja, dan kan Zelensky dat wel roepen. Maar dan zal uiteindelijk de internationale gemeenschap met de Russen moeten gaan praten. Van jongens, kunnen wij jullie hier op een of andere manier behelpen? Maar ik vraag me werkelijk af of de Russen, of die nu pottenkijkers willen hebben in dat gebied. Zeker wetend dat een van de mogelijkheden voor het offensief ook in dat gebied iets meer naar het oosten zou kunnen gaan plaatsvinden. En hoe kijk je dan tegenaan als opeens allerlei hulpverleners daar rondlopen?
En wie moet dat gaan doen? Een VN-missie met de Russen in de Veiligheidsraad?
Ik vind het wel een hele
Europese Unie-missie.
Pijnlijke conclusie, want er zitten heel veel mensen in nood.
Absoluut. Absoluut. En dat is waarom oorlog eigenlijk geen winnaars kent. En dit echt een ramp is. Omdat je eigenlijk zonder rekening houden met de humanitaire element van deze operatie. Gewoon zo'n dam opblaast. En we kijken wel wat daar gebeurt. Dat is natuurlijk het erge wat er nu aan de hand is.
Waarom denken jullie...
Over de planning. Hè? Mm-hmm. Als jij zo'n operatie plant. Een aantal maanden geleden was ook al het verhaal dat dan mogelijk zou springen. Het kan mij niet anders als Oekraïne heeft met de planning van het offensief rekening gehouden.
Dat dit kon gebeuren.
Een plan B hebben waarin je zeg maar een optie hebt waarbij die dam gaat springen. Dat kan bijna niet anders.
Moet je je voorstellen dat de Oekraïners ervoor zouden hebben gekozen om toch over de Dnipro bij Gerson hun offensief in te zetten. Stel dat ze dat doen en ze proberen inderdaad die rivier over te komen. En wat als de Russen dan aan het touwtje trekken en de lont in het kruidvat steken en die dam weggaat? Einde offensief. Je kunt een hoop van iedereen zeggen, maar één ding is zeker, de Oekraïners zijn niet dom en die hebben dat risico echt ingeschat.
En waarom denken jullie dat, als we er dus even vanuit gaan dat de Russen achter de vernietiging van die dam zitten, dat het nou precies dit gebied rond Gerson, hele grote stad natuurlijk, waarom hier?
Nou ja, omdat die dammen liggen.
Dat is natuurlijk een voldoende feit.
Dat heeft geen zin. En wat je eigenlijk het Oekraïnse leger ontneemt, is een soort bruggenhoofd. Een stuk terrein waarbij je kunt kiezen. Of ik ga naar de Krim, wat ze over militair niet zullen doen. Of ik ga naar Melitopol. En dat ontzeg je ze eigenlijk. Dus, en we weten, of dat denken we tenminste, wat zou nou twee logische doelen zijn voor het offensief? Dat is Melitopol, want dat is het kruispunt van wegen. En zit midden tussen de verbindingslijnen van Rusland naar de Krim of naar het noorden bij Luhansk, waar je vrij veel trein kunt winnen. Dus ja, als je een van die naast mogen kwijtraakt, heeft dat een groot effect natuurlijk op jouw operatie. En daarom vermoed ik ook, omdat het effect zo groot zou zijn, dat die Oekraïners dit hebben gepland. Luister, dit gaat niet gebeuren, zouden we graag willen. Maar we kunnen dat trein niet gaan gebruiken, kunnen niet in de planning meenemen. We moeten een ander plan hebben.
Ja. En er is nog een effect. Want er is natuurlijk regelmatig door de Russen en door Poetin zelf gedreigd met grote woorden. Nu laten ze zien dat ze ook op dit soort manier kunnen escaleren, willen escaleren en het gewoon doen. Dus hier zit niet alleen het effect in van die dam met alles wat eruit voortkomt, maar ook het effect van ja, hou hem toch in de gaten, want voor je het weet maakt hij weer zo'n rare boksprong.
We gaan zo naar het offensief kijken. Ik wil nog even naar een luisteraarsvraag over wat er met de dam is gebeurd. Martijn mailt ons een vraag die ik al vanaf het begin van de oorlog heb. Wanneer grijpt de NAVO in? Wanneer zeggen we met z'n allen tot hier en niet verder? Iedere Russische soldaat die nu nog in Oekraïne is, gaan we halen, opsluiten en berechten. Alle militaire doelen gaan we uitschakelen. Ik kan het Oekraïense leed bijna niet meer aanzien. De gruweldaden die daar afspelen in onze achtertuin, wanneer is het genoeg? Waarom werd er wel in Afghanistan en Irak ingegrepen, maar sturen we nu alleen wapens? Het is natuurlijk een vraag die veel mensen hebben. We zien nu weer een gigantische ramp voltrekken. Wanneer kan de NAVO daar actief worden?
Niet.
Niet, hè?
En als je denkt dat het wel gebeurt, zoek de eerste dichtbijzijnde schuilkelder op. Want je hebt gelijk een nucleaire oorlog.
Ja.
Dat gaat gebeuren. Je tast Rusland in de primaire belangen aan als je dat gaat doen. En dan vind je jezelf gelijk terug in de oorlog.
En je bevestigt Poetin in zijn hele verhaal. Ook dat nog eens een keer. Dus ik had ook maar één woord in mijn hoofd. Dat is niet. Kijk, de enige.
Het klinkt wanneer... namelijk wel zo'n logische uitkomst. Maar jullie zeggen het gaat alleen maar tot meer destructie. Veel meer leed leiden. Ja.
Nee, het enige scenario waar ik aan kan denken is. Als Poetin uiteindelijk nucleaire wapens inzet. Ja, dan gaat hij een grens over. Waarbij het denkbaar is dat de NAVO zich er toch mee gaat bemoeien. En de vragensteller moet zich wel realiseren. Dat als de NAVO ingrijpt, dan zitten we er met z'n allen in. En we hebben het eerder gehad over aanvallen op het achterland en zo. Wij zijn het achterland.
Ja. We kregen een andere vraag van een luisteraar. Yvonne Scholten schrijft... In de media horen we regelmatig over de rode lijnen aan Russische zijde. Maar zijn die er ook aan westerse zijde? Zou er een moment kunnen komen waarop het Westen alles riskeert en... wellicht eigen legers naar Oekraïne stuurt. Maar Peter, ik hoor jou eigenlijk dus al zeggen... stel, er wordt een kernwapen ingezet door Rusland... misschien dat dat een moment is dat het zou kunnen.
Nou ja, en dat signaal is ook in ieder geval door de Amerikanen al duidelijk afgegeven. Dus dat is denk ik wel een hele duidelijke rode lijn. En ik denk dat de andere kant dat ook wel begrijpt.
Ja. Laten we naar het offensief gaan kijken. Het offensief vanuit Oekraïnse kant. Misschien toch eerst nog een vraag... Valt er al te zeggen wat het effect is van die dambreuk op dat offensief? Of kunnen we dat nu nog niet zeggen?
Nou, ik heb al gezegd, daar geloof ik niets in.
Nee?
Nee. Ik zet mijn geld wel op het feit dat Oekraïne met het niet kunnen gebruiken van dat stuk terrein, de linkeroever van de Dnipro en de dambreuk, in zijn planning rekening mee heeft gehouden. Want dat is zeg maar common sense, common military sense, dat je dat meeneemt. Ook omdat er al zo pregnant mee was gedreigd een aantal maanden geleden. Dus voor het offensief, mij betreft, een beperkte invloed.
Ik hoorde jou, Mart, in een van jouw vele media optredens deze week zeggen. We zijn in een nieuwe fase van de oorlog terechtgekomen.
Ja. Ja.
Waar zie je dat aan?
Dat zie je aan de veelheid van gevechten langs de frontlijn. Van Svatovsk in het noorden tot voelen daar... Zaporizhia in het zuiden, overal zie je activiteiten. En dat is in mijn ogen de inleiding tot de fase... wat wij noemen de nabijoperatie, oftewel de close operations. Hè. We hebben de deep operations gehad, nu komt de close operations. Zeg maar dat je de loopgraaf ingaat en loopgraaf uitgaat. Weten we direct waar het zwaartepunt ligt? Nee, want wat je nu ziet zijn schijnaanvallen, zijn nevenaanvallen. Niet dat ze gaan prikken waar ze door kunnen breken, want dat is allemaal al... gepland. Je kunt niet zomaar even zeggen, nou, we gaan linksaf. Nee, dat is gepland. Maar ze proberen de Russen voortdurend in onzekerheid te houden waar ze gaan aanvallen. En ze proberen ook de Russische reserves te binden. Want als je ergens doorbreekt, dan moeten de Russen reageren en reserves daarvoor gaan inzetten. Dus je probeert nu jouw tegenstander voortdurend in verwarring te brengen. Waarom? Je hebt als aanvaller maar één voordeel. En dat is de verrassing. Jij bepaalt waar en wanneer dat doet. En dan moet je maximaal uitbuiten.
En je ziet dan de alle uitingen van beide partijen zie je dat we in die hele nieuwe fase komen. En, we hebben het de vorige keer gehad over dat mooie, ik zou bijna willen zeggen, peppy filmpje van de Oekraïners. Die wel even laten zien van wij zijn er klaar voor en we komen jullie halen. Je ziet nu ook hoe de Oekraïners hun eigen bevolking proberen op een hele slimme manier te informeren van hou allemaal je mond dicht. Want als jij toevallig een kolonne met voertuigen ziet of een samenscholing van militairen en jij zet het op social media, dan heb je nu een risico voor die mensen gecreëerd. Heel slim is men daarmee bezig. En aan de Russische kant zag je van eerst even downplayen. Ga nog niet gelijk zeggen dat ze er niks van kunnen. Maar nu zie je wel veel uitingen aan de Russische kant van nou, we hebben ze toch alweer tegengehouden of we hebben daar een succesje geboekt. Ja, en dat is allemaal de opmaat naar. Ja, dan heb je nog het voorval. Mart kende een aantal Leopard tanks die zelfs al waren afgeschoten en gevechtsvoertuigen door de Oekraïners.
Ja, dat zegt Shogu, 7 Leopard tanks.
Ja, maar er is een uiting van de Russische minister van Defensie dat ze meer als 2000 Oekraïners, meer als 200 gevechtsvoertuigen, meer als 50 tanks hadden uitgeschakeld. Ik heb daar het bewijs nog niet van gezien. Maar ze zijn bezig ook hun eigen bevolking rijp te maken voor wat er dadelijk gaat komen. Dus alles, dit zijn allemaal inleidende beschietingen noemen wij dat. Hè. En dat is niet alleen met tactiek, dat is ook gewoon naar het volk, naar het moreel van je mensen toe. En dat speelt allemaal nu. Dus ja, het is wel een hele andere fase.
Ja, dat is niet raar, maar zo opvallend dat het echt een beetje volgens planning verloopt. Volgens mij zeiden we maanden geleden, het wordt mei, juni en het Russische offensief gaat niet meer komen. Ja, en zo lijkt het nu ook af te gaan lopen. Dat wil wel zeggen dat die oorlog dus niet voorspelbaar is waar precies de gevechten gaan plaatsvinden en of er een dam wordt gesprongen of niet. Maar de grote lijnen, die zie je wel duidelijk naar voren komen. Het Russische offensief, mede door Bakhmut, komt niet tot wasdom. En nu moet wachten of het Oekraïense offensief tot wasdom komt. En ja, daar gaan we komende dagen en weken meer inzicht in krijgen.
Peter, ik weet van jullie dat jullie altijd denken en plannen in scenario's. Welke, als we dat dus gaan doen bij dat Oekraïense offensief, welke scenario's zie jij dan voor je?
Ik zie heel veel mensen die bijzonder hoopvol zijn over dit offensief. En dat zou ik toch wel een beetje willen temperen.
Ja?
Ja, want uiteindelijk zal daar bezien worden hoe de Oekraïners al dat nieuwe westerse materieel zich eigen hebben gemaakt en of ze dat optimaal kunnen benutten. Daar zullen we zien hoe ze zijn opgeleid. Hoe het moreel en het leiderschap, waar we het vaker over hebben gehad, dat meer westerse, wat wij noemen modernere vorm van leidinggeven, hoe dat allemaal is gestold in die organisatie en hoe ze dat tot effect kunnen brengen. Aan de andere kant zullen we dan zien hoe het met moreel van de Russische troepen is. Ja, van de week was er weer een melding dat 40 Russen gedeserteerd waren en gewoon overgelopen waren. Ja, is het waar, is het niet waar? Ik weet het niet. We hebben wel bijvoorbeeld duidelijk beelden gezien van 12 Russen die andere Russen die met de Oekraïne samenvechten, dat er 12 krijgsgevangenen waren gemaakt. Nou, die keken ook niet echt gelukkig. Dus ja, wat is het moreel van de Russen? Hoe is het leiderschap van de Russen? Hebben zij zich nou goed ter verdediging kunnen voorbereiden? Want daar hebben ze de tijd voor gehad. Hè? Want laat wel wezen, toen ze begonnen met de oorlog was er bij de troepen weinig voorbereidingstijd. Nu hebben ze heel veel voorbereidingstijd gehad. Dus hoe dat allemaal op elkaar afkomt, dat is nog maar de vraag. Dan heb je nog de vervolgvraag van, ja, als het heel positief voor de Oekraïners verloopt, dan verloopt het dus heel negatief voor de Russen. Maar het kan ook heel negatief voor de Oekraïners verlopen en dan positief voor de Russen. En wat doet dat dan aan die beide kanten? Maar één ding is voor mij zeker, wat de uitkomst ook is, we blijven met een hele moeilijke situatie zitten. En dat wil dus echt niet zeggen dat we daarna met z'n allen gezellig vrolijk Holland naar de onderhandelingstafel gaan.
En fris je niet, een black box hebben we nog niet benoemd, de Russische luchtmacht. Mm-hmm. Kijk, de kwetsbare fase van je offensief is dat je op een heel relatief klein gebied heel veel troepen concentreert om die doorbraak te kunnen doen. Dan ben je heel kwetsbaar voor die Russische luchtmacht. En die is maar voor een gedeelte ingezet nu. We weten niet de redenen waarom de hele Russische luchtmacht nog niet is ingezet. Dat kan te maken hebben met inzetbaarheid van de kisten zelf, inzetbaarheid van de vliegers, precisie, munitie, dat weet je niet. Maar cruciaal is dat je je luchtverdediging zo op orde hebt vanaf land en ook met je vliegtuigen vanuit de lucht, dat je die commandant op de grond zoveel mogelijk vrijheid van handelen geeft. En dat is echt een beetje een black box. Moet echt zien hoe dat gaat. Want je kunt bijvoorbeeld luchtverdediging wel naar voren halen, maar de Patriot moet je wel buiten het bereik halen van de kanonnen van de Russen. Anders zijn ze kwetsbaar. Dus die moet je op 70, 80 kilometer van je inbraak zetten. Dichterbij kun je niet komen. Dan zijn ze wat minder effectief. Dus moet je andere middelen gebruiken om die luchtverdediging in lagen op te bouwen. Dus dat is best wel, zoals wij noemen, ja, een beetje een zwarte doos, om niet precies weten wat daaruit komt. En dat gaat best wel een belangrijke rol spelen in het succes van Oekraïne.
Jij zei, Mart, in de eerste aflevering die we maakten, volgens mij, Rusland gaat deze oorlog niet meer winnen. Is dat een conclusie die jij nog steeds aanhoudt?
Ja, dat zou zelf volstrekt ongeloofwaardig zijn.
Nou ja, men kan van inzicht veranderen.
Nee, maar ja. We zien dat het Russische offensief is eigenlijk nooit tot wasdom gekomen. En je ziet steeds meer scheuren in de Russische top, Je ziet dat de sancties langzaam aan het beginnen door te werken. Je ziet dat het Westen niet opgeeft in zijn vastberadenheid om Oekraïne te blijven steunen. Je ziet dat de steun aan Rusland internationaal niet groter wordt. Dus allemaal indicaties van zeggen, ja, Rusland gaat deze oorlog niet winnen. Dat is een andere vraag of Oekraïne deze oorlog gaat winnen. Dat is een andere vraag. En dat weten we dus niet. Daar gaan we komende weken meer inzicht in krijgen. En wat is überhaupt deze oorlog winnen, hè? Filosofisch zijn er geen winnaars in deze oorlog. Maar dan praat je over het zoveel mogelijk terugwinnen van bezet gebied om met een andere positie de onderhandelingen in te kunnen gaan. Dat is volgens mij wat er nu speelt.
En aan zo'n tafel wordt het uiteindelijk geven en nemen. Uitruilen desnoods. Maar daar gaan er twee verliezen, dat is zeker.
Ja.
En ja, als je kijkt naar het offensief, wanneer is het nou geslaagd voor de Oekraïners? Nou, dat betekent dat ze dus toch in ieder geval een heleboel treinwinst moeten boeken. Dat ze de Russen een flinke draai om de oren geven. En dan hoop ik van ganse harte dat ze niet overmoedig worden. Want die kant zit er wel degelijk in. Je ziet toch vaak dat ja, dan de adrenaline zit in het hele systeem, niet alleen in de mensen. En dan gaan leiders soms ja, net verder dan ze hadden moeten gaan. En ik hoop van ganse harte dat de Oekraïners dat niet gaan doen. Want als ze over bepaalde grenzen heen gaan, gaan ze ook de steun van het Westen verliezen. En dan zijn ze verder van huis.
Ja, dus dat is allemaal afhankelijk van hoe ja. succesvol dat offensief gaat zijn.
Ja, ja. En dat is ook weer een beetje de kunst van het oorlog voeren. Jouw Clausius zei, je moet wel weten waar je culminatiepunt is, zei hij altijd. Dat is het punt waar je eigenlijk moet gaan stoppen. Want je weet, als ik nu doorga, dan zijn de effecten, word ik ontzettend kwetsbaar. Of door open flanken, of door verliezen. Waar ligt dat punt dat je zegt, nu is genoeg en nu gaan we consolideren. En consolideren is niks anders dan verdedigen.
En iedere commandant zal daar waarschijnlijk een andere keuze in maken. Want dat is toch het aanvoelen van de opportunities die er op het veld zijn. Het aanvoelen van waar je vijand zit. Wat kunnen mijn eigen troepen nog aan? Wat kan ik met mijn eventueel vrij indeelbare reserves nog hebben? Wat kan ik daarmee? Dus iedere commandant maakt er een andere afweging in.
Maar wij kennen commandanten die heel snel bij dit punt kwamen. We kennen ook commandanten die waarschijnlijk nooit bij dit punt zouden zijn gekomen. Ja. Dus het heeft ook wat te maken met karakter.
We noemen geen namen.
We noemen geen namen.
Nee. Peter, laten we nog heel even stilstaan bij de stemming in Rusland. Prigozhin, baas van Wagner, laat weer veel van zich horen.
Ja, ja hij, nou ja, weer.
Nog steeds.
Nog steeds, ja. Kunnen we beter zeggen.
Onophoudelijk, ja.
En ja, zijn troepen zijn eigenlijk weg uit Bakhmut. Er schijnt nog een klein restje te zijn, maar voor de rest zijn ze weg. En ja, hij blijft lawaai maken. Hij maakt ruzie met iedereen. Maar hij heeft nu ook heel nadrukkelijk zich gemengd in de situatie in Belgorod. En dat doet hij nog niet met troepen, maar wel met woorden. Want hij heeft heel nadrukkelijk gesteld, ja, als de Russische normale of de reguliere krijgsmacht dit niet kan oplossen en die vreemde Russen niet naar buiten kan houden, dan ga ik het wel doen. En hij heeft ook gezegd ik ga daar geen toestemming voor vragen. Dat ga ik gewoon doen als ze het niet oplossen. Ja, dan stelt hij zich eigenlijk wel een beetje buiten iedere gezagslijn, om het zo maar te zeggen. En buiten iedere coördinatie met de Russische krijgsmacht. En dat zullen ze hem niet in dank afnemen. Hij schijnt ook toch wel vreemde eis gesteld te hebben van geef mij maar 200.000 soldaten en dan los ik het hier wel op. Dus ja, hij blijft zichzelf overschreeuwen. En ik vraag me dan iedere keer weer af, hoe lang gaat het nog duren dat dit geaccepteerd wordt?
En met welk doel op dit punt?
Nou ja, hij stelt zich voor het Russische volk. Ja. Als onze landgenoten niet gered kunnen worden door het reguliere leger, dan doe ik het wel. Ja, en of dat nou een opstap is naar straks gewoon nog meer statuur, misschien op het politieke dek een plek proberen te bemachtigen, het zou best kunnen. Maar ja, momenteel zie ik het toch meer als iemand die niet weet wat ego-management is.
En dat is ook belangrijk. Heb ik
nou ja, voor de Wagnergroep aan zich kan er best wel consequentie hebben. We doen het natuurlijk vaak in het buitenland ingezet.
Ja.
Maar in plaats van groene mannetjes wordt het nu echt gezien als een organisatie die zeg maar tegen een terroristische organisatie aanhangt. En dat wil zeggen dat er ook meer actiever zal worden optreden. Waarschijnlijk in de toekomst.
Ja.
Of het nou in Centraal-Afrika is of ergens anders. Of in Mali, waar ze allemaal nog zitten. Maar de roep van de Wagnergroep is wel anders geworden. Als een min of meer groene mannetjes lichtelijk onschuldig instrument voor de buitenlandse politiek van Rusland naar een gevechtseenheid die de basisprincipes van humanitair oorlogsrecht aan zijn laars lapt.
Ja.
Peter, ja, ik denk dat alle misstanden die er zijn gedaan door de troepen van Wagner, die gaan natuurlijk over de hele wereld. Ja. En, natuurlijk zijn er nog wel ongetwijfeld ergens een paar leiders die zelf ook niet helemaal zuiver op de graad zijn, die deze mannen nog zullen inhuren. Maar velen zullen zich echt bedenken.
Ja. Jij noemde net nog even Belgorod, Peter. Ja. Daar kregen we een luisteraarsvraag over, natuurlijk over dat zogenoemde Russische vrijheidsleger, wat er dan actief is. Jeroen van Schali schrijft ons het volgende. Er komen steeds meer beelden via social media naar buiten van het Russische Vrijheidsleger in actie tegen het regime van Poetin. Een soldaat die zich Cesar noemt, beweert in een video dat steeds meer Russen zich bij de beweging aansluiten en dat ze in Oekraïne en de grensgebieden die in hun handen zijn, getraind worden. Zij zeggen daarbij ook dat als ze genoeg mensen hebben, ze Moskou zullen aanvallen. Waar ik snap hoe propaganda werkt, vraag ik me toch ergens af hoe realistisch is dit. Ik kan me namelijk voorstellen dat er ook veel Russen zijn die het helemaal niet eens zijn met Poetin en dit als een uitweg zien om er wat tegen te doen. Ja, dan zijn we toch weer even bij dat vrijheidsleger in Belgorod. Moskou belegeren, dat duurt nog even, denk ik. Hè?
We vroeger zeiden bij oefeningen wel eens als grap van geef ons bataljon even de ruimte en over 4 dagen staan we in Moskou, maar... Dat was meer een goede grap dan iets anders.
Ja. Koude oorlog, hè?
Ja, dat is gewoon kansloos. Hè? Ja. Dat gaat niet gebeuren. Het enige wat me hierbij opvalt is, dit is vast een actie die zit in de regie van het Oekraïnse leger om onrust te zaaien in het achtergebied van de Russen. Waarbij ze misschien wel een foutje hebben gemaakt om buitenlandse wapens daarin te zetten. Dat leidt tot wat politieke discussie. Oké, dat kan zijn. Maar mij verbaast dat de Russen zo lang nodig hebben om hierop te reageren. Dat verbaast mij echt. Want ja, zoveel gevechtskracht stelt het echt niet voor, hoor. 800 man met een rugzak en een lunchpakket. Ik bedoel, dat is het dan wel. Dat ze daar zo lang nodig hebben om te reageren, dat verbaast me wel. Dus ik zeg niet dat het een feit dat het Russisch leger kent niet zo flexibel is in haar planning. Maar het is wel een indicatie dat ze daar moeite mee hebben.
Ja, ik had er een flashback bij.
Ja, vertel.
Ja, want... Ooit hebben ze mij vergeleken met Cesar. Dat vond ik nog niet altijd een compliment.
Wie heeft jou vergeleken met Cesar en waarom?
Ik was commandant van de luchtmobiele brigade. En,
Brutus ben.
Brutus, ja.
We moesten een grote actie doen. En dan ga je gewoon een rehearsal doen. En dan maak je een maquette. En dan laat je al je commandanten in die maquette vertellen wat je eigenlijk van hen verwacht. En toen had mijn chef-staf, Theo, die had een klein podiumpje gemaakt waar ik op een stoel kon gaan zitten. Dus dat was ik iets te verrast met Tom gaan zitten. En toen hebben we dus die hele actie voorgedaan. En die rehearsal verliep goed. En dat deden we ook met publiek erbij. Dus iedereen mocht gewoon kijken. Daar leerde je alleen maar van. Hele show. Maar heel nuttig. En uiteindelijk ging die actie ook heel goed. En later toen we terug waren van die oefening, kreeg ik in miniatuurtjes, kreeg ik dat een beetje terug. En hadden ze mij als Cesar op een troon gezet. Hey, bedankt mannen.
Kijk, dus weet wel met wie hier aan tafel zit. Hè?
Ja.
Realiseer dat goed.
Maar als je je als commandant Cesar noemt, dan is er wel iets goed mis met je volgens mij.
Ja. Laten we met dat indachtig en nog even concluderend op dit gesprek.
Na Cesar heb je het even moeilijk om dat bij elkaar te pakken.
Ik zoek even naar woorden, Peter.
Ja.
Hoe belangrijk is deze week, ook als we gaan kijken naar de toekomst?
Nou, mij schiet even te binnen dat Patton zich ook een reïncarnatie voelde van een oude Romeinse veldheer. Dus let op.
Generaal Patton uit de Tweede Wereldoorlog.
Dat is niet vreemd.
Ja, maar ik loop nog niet met een glimmende helm en een gevolg van mijn
voor. Nee. Met je initialen erop. Ja.
Dat kan niet gebeuren.
Ja, ik denk echt dat we komende week, zeg maar, de voortzetting zullen zien van die nabijoperatie, die close operation, met voortdurend overal gevechten. Ik denk niet dat we nu al kunnen zien waar dat zwaartepunt echt komt voor Oekraïne. Want die gaan echt die periode van schijnaanvallen, nevenaanvallen zo lang mogelijk rekken om de Russen te slijten en te binden. Maar langzamerhand gaan we wel zien welke kant het op gaat. Hè? Of de kant op van Luhansk of de kant op van Melitopol. Dat gaan we de komende weken, ik denk komende week nog niet, maar de komende week wel zien. Dat betekent dus ook dat de fase waar we nu in gaan is geen prettige fase. Het is een hele intensieve fase. Met grote verliezen aan beide zijden. Dus dat is de fase waar we een beetje bang voor waren. En ik denk dat we die ook gaan zien.
Ja, en deze week is dus echt belangrijk. Maar wat het effect ervan is, zullen we de komende weken gaan zien. Want dit geeft zoveel informatie aan de Oekraïners. En daarmee zullen ze hun plannen, denk ik, aanpassen, fijnslijpen. Om ja, het maximale uit hun ja, grote offensief te halen.
We praten volgende week verder. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kuif. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan. veldheren@kortimedia.nl. C-O-R-T-I Media is dat. Kan ook via Twitter overigens. Daar heten we @veldheren. Je kan ook nog luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren. Daar praten we verder over de gevolgen van de verwoeste dam en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Jeroen Lampen en Wouter Lammers. Die vragen zich af hoe het praktisch in zijn werk gaat om wapens te leveren aan Oekraïne. Rijden de tanks over de snelweg de grens over of hoe gaat dat eigenlijk? Nou, dat ga je allemaal horen in Vriend van de Show. .nl/veldheren. Hopelijk zien we je daar. Deze podcast blijft gewoon gratis elke week op Apple en Google Podcasts. Spotify, vind ons daar. Abonneer je, laat een recensie achter. En heel graag tot volgende week.